committee and arrange the market Lord Haven and Dominic Bash.
Geachte familie, vrienden en u allen die hier deze begrafenis bijwoont. Wij zijn vanmorgen samengekomen voor de begrafenis van uw lieve vader, grootvader, vriend, onze broeder Jacobus van de Polder, die uit dit leven werd weggenomen op de leeftijd van 76 jaar. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen en hulp. Heere, gij grote en eeuwige God, wanneer wij in ons verdriet hier samen zijn op deze begrafenis, dan is er alle reden om tot u te vluchten. Uw woord zegt het ons voor, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? Want bij u alleen zijn de woorden van eeuwig leven. Bij u alleen zijn ook de woorden van troost en van kracht. Heere, wil die schenken. En laat het woord wat op deze begrafenis, in deze rouwdienst geopend zal worden, gezegend mogen worden en gebruikt mogen worden. Wil u de kinderen en kleinkinderen, alle vrienden en bekenden bijzonder nabij zijn. Heere, u weet er is, ook al was broeder van de Polder geruime tijd ziek, toch nog eigenlijk zo ongedacht snel een einde gekomen aan zijn leven. En het verdriet is in de harten van hen die hem zo naast stonden. Wie zal ze troosten? Wil u de troost schenken die alleen bij u te vinden is? En wil u geven, heren, dat we op deze dag heel bijzonder straks ook, wanneer we de laatste gang naar de dodenakker zullen maken, hulp en bijstand van u mogen ontvangen? Wil u geven dat het woord van u wat geopend mag worden, daartoe gebruikt mag worden? Ja, laat het woord wat vanmorgen kort en in alle eenvoud klinken mag, gezegend mogen worden aan ons hart. Want wij worden ook bij dit sterven van onze broeder gewaarschuwd en eraan herinnerd dat ook ons leven broos is en dat wij vergankelijke mensen zijn. En hoe nodig het is om u te zoeken en u te leren kennen, nu wij allen leven in het heden van de genade. Heere, laat het waar mogen zijn, of mogen worden, dat wij diep beseffen en onder het geklank van uw woord het ook mogen inleven. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Heere, gebruik daartoe het woord en zegen het aan ons aller hart, opdat wij u mogen zoeken. Want het kennen van u, dat is het leven, het eeuwige leven. We vragen u, wil u zo in deze dienst met ons zijn? Ons bewaren voor de zonde. Ons schenken die genade in het spreken en het luisteren die wij nodig hebben. We bidden dat in de vergiffenis van al onze zonden en schulden om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u lezen een gedeelte uit het woord van de Heere, en de schriftlezing is deze morgen uit het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Dat is Hebreeën 13 en we beginnen bij het 8e vers tot en met vers 19. Hebreeën 13 vers 8 tot en met 19. Daar lezen we: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheiden en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade. Niet door spijzen, door de welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We wilden vanmorgen samen stilstaan bij een van de versen die zojuist gelezen is, namelijk het 14e vers van Hebreeën 13, waar het woord van God en de tekst voor onze overdenking luidt: want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Kinderen, kleinkinderen, vrienden, familie. Wij zijn vanmorgen toch nog onverwacht bijeen voor de begrafenis van onze overleden broeder Jacobus van de Polder. De laatste periode van zijn leven, zoals u weet en zoals de kinderen en de naaste vrienden heel bijzonder weten, is niet gemakkelijk geweest. Al langer was hij ziek. En hij hoopte, en wij met hem, dat hij na de laatste behandelingen nog wat tijd van leven mocht ontvangen uit Gods hand. De tijd is toch maar kort geweest. De laatste weken met name is het snel teruggegaan. En toch nog spoedig is zijn einde gekomen. En hij is niet meer. En daarom is er verdriet in uw hart als kinderen, kleinkinderen, als naaste vrienden, verdriet in het hart van ons allen die hier bij deze begrafenis aanwezig mogen zijn. Broeder van de Polder was iemand, en gezien de aanwezigheid van u allen op deze begrafenis is dat ook duidelijk, die een grote plaats innam. Heel bekend in ons dorp als bode van de gemeente. Graag ook sprak over allerlei mensen die hij in die jaren had ontmoet en met wie hij vele en soms innige banden onderhield. Een man die in zijn gezonde dagen zeker voor ieder een woord had, wiens vriendelijkheid alle mensen bekend kon zijn, om een woord uit de Bijbel aan te halen. Een man die ook tijdens zijn ziekte nog vele contacten onderhield en daar blij mee kon zijn. Een man die ook tijdens de laatste periode van moeite en ziekte eigenlijk nooit klaagde. Maar ook al was het een man die veel met anderen sprak en veel met anderen omging, er was ook nog een andere broeder van de Polder. Een man die in stilte leed en een man die in stilte streed. Zijn leven is niet gemakkelijk geweest. En zeker deze laatste periode waren er toch momenten dat hij voelde dat het einde dichterbij zou komen. En hij wist ook, sterven betekent God ontmoeten. En ook al was hij heel spaarzaam in het spreken over zichzelf en wat er in hem omging, toch zei hij het vaak: ik worstel, ik bid veel aan de troon van Gods genade. En dat zal zeker ook deze laatste weken in zijn leven zo geweest zijn. En hoe de dingen innerlijk bij hem lagen, ach, wie zou dat volmaakter weten dan de Heere God alleen? En nu hij niet meer is, is het volstrekt in overeenstemming met zijn wens dat we heel sober in deze rouwdienst bij het woord van de Heere stilstaan, Nu het voor u als kinderen, als vrienden onderstreept is in zijn sterven, wat onze tekst ook zegt, wij hebben hier geen blijvende stad. Wat bedoelt de apostel daarmee die deze brief heeft geschreven? Het is opmerkelijk dat wanneer wij de brief helemaal zouden lezen, en u mag dat thuis wel doen, dat in deze brief aan de Hebreeën heel dikwijls gesproken wordt over de toekomst, over het uitzicht naar de toekomst. En dat dan vaak over de eeuwige heerlijkheid, de hemel, gesproken wordt, in de zin van een stad. Hebreeën 11 bijvoorbeeld staat te lezen dat Abraham een stad verwachtte die fundamenten heeft. En er zouden meer teksten te noemen zijn waarin duidelijk blijkt dat de apostel die deze brief schreef een stad verwachtte, de hemelstad verwachtte. En dat hij zich uitput in woorden om de zekerheid en de vastheid van die hemelstad te tekenen. En daartegenover tekent hij dit aardse leven als iets wat vergankelijk is, iets wat voorbij gaat. En dan gebruikt hij vaak heel andere beelden. Dan gebruikt hij het beeld van een tocht door de woestijn, of het beeld van een reis door dit leven, pelgrimsreis. In elk geval beelden die aanduiden dat ons leven vergankelijk en broos is. Maar waarom dan in deze tekst ons leven hier op aarde vergeleken met een stad? Weliswaar geen blijvende stad, maar dan toch een stad. Wel, u moet weten dat in die oude tijden waarin de Bijbel geschreven is, het woord stad inderdaad die klank had van vastigheid en zekerheid. Een stad was een omwalde of een ommuurde stad. En het kostte in de tijd voordat het buskruit en de kanonnen waren uitgevonden ontzaggelijk veel inspanning van de militaire machthebbers om een stad in te nemen. Wanneer een generaal in de oude tijden stedenbedwinger of stedendwinger heette, dan was dat een grote eretitel, want een stad stond voor onaantastbaarheid en zekerheid. En nu is het zo dat het apostolisch getuigenis in deze tekst ons eraan wil herinneren dat wij mensen hier op aarde zekerheid zoeken. Wij zoeken zekerheid als in een stad, als achter schansen en forten. Dat doet ieder mens, wie hij ook is of wie zij ook is. Van u en van mij geldt, wij zoeken vastigheid. Vastigheid doordat wij in het leven een plaats krijgen en onze carrière maken. En op zich is het goed om een plaats in de samenleving te zoeken, mits het gebeurt in overeenstemming met wat het woord van de Heere daarvan zegt. Maar tegelijkertijd laat het woord van God ons zo duidelijk weten wat voor steden en verschansingen wij ook zoeken in dit leven, wat voor zekerheden wij ook proberen op te bouwen, dat is allemaal niet blijvend. De wallen en de schansen verkruimelen door de stand van de tijd. Wij moeten sterven. En dan is het zo dat onze overleden broeder een redelijk hoge leeftijd mocht bereiken, 76 jaar. Maar niet van ieder geldt dat hij of zij die leeftijd van 70 of 80 jaar zal bereiken. Het is een gedachte die je soms aan kan grijpen wanneer je staat in een kerkgebouw of zoals hier in de Lucaskapel en spreken moet ter gelegenheid van een begrafenis. En je tot jezelf en anderen, dus ook tot u en tot mijzelf deze morgen, moet zeggen wie van ons zal de eerste zijn na deze begrafenis, bij wiens begrafenis we aanwezig zullen zijn. In elk geval is het zo dat 70 jaar, 80 jaar van nu, niemand van ons meer zal leven. Want wij, u en ik, hebben hier geen blijvende stad. Daar worden we aan herinnerd bij het overlijden van broeder Van de Polder. Nee, daar worden we niet aan herinnerd omdat dat nu eenmaal de gang van het leven is, dat ook. Maar daar worden we aan herinnerd Omdat het woord van de levende God ons dat zegt. En waarom zegt de schrift dat dan? Om ons bang te maken? Nee, niet om ons bang te maken. Maar om ons stil te zetten bij die onontwijkbare, onontkoombare werkelijkheid, dat wij hier geen blijvende stad hebben, opdat wij het heil zouden zoeken wat boven dit leven en boven dit aardse gebeuren uitgaat. Want een van de dingen die bij dit leven behoort, beste vrienden, familie, is dat wij niet slechts zekerheid zoeken te vinden in dit leven, een stad zoeken te bouwen, maar dat wij, omdat wij zondige mensen zijn, steden zoeken te bouwen zonder God. Ons leven zoeken in te richten zonder de Heer. De Bijbel tekent dat zonneklaar. Dat de mens, goed geschapen door God, van God is afgevallen en hem de rug toekeert. Dat geldt van alle mensen. Van kerkmensen. En van mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat er wat betreft de zonde en de verlorenheid tussen mensen geen onderscheid is. Kijk, en dat is de reden, zegt de Bijbel, waarom de dood gekomen is. Romeinen 6 vers 23. Het loon op de zonde is de dood. Nee, de dood is niet iets wat zomaar bij het leven behoort, zoals vandaag gezegd wordt. De dood is niet iets wat nu eenmaal in de samenleving noodzakelijk moet gebeuren, want anders zou de wereld overvol worden. De dood is straf op de zonde. Dat staat in alle scherpte en ernst in de schrift. En vandaar dat de Bijbel zo nadrukkelijk zegt dat wanneer wij denken hier te kunnen blijven, of menen dat de dood het einde is van alle bestaan, een soort droomloze slaap waaruit we nooit meer ontwaken, dat we ons vergissen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar er zal, wanneer het aardse huis van ons lichaam gebroken wordt, toch niet een absoluut einde zijn. Ook nadat we geleefd hebben, volgt er een toekomst. Ook als de muren van ons leven en de poorten van ons leven gebroken worden, volgt de eeuwigheid. En als we dan God niet kennen en Christus niet kennen, dan komen we om, in de diepe zin die de Bijbel daaraan geeft. En vandaar dat de schriften met grote ernst en bewogenheid ons vermanen, u die hier bent als collega's of als vroegere collega's, u die hier bent als familie, naaste betrekkingen en vrienden, vermaant u en mij om de Heere te zoeken, om het woord te zoeken, om in de weg van de bekering en het geloof de Heere te leren kennen. Want alleen dat geeft vastheid in het leven. Wat dat dan concreet betekent, ach, laat ik daar zomaar een enkel ding van noemen, vanmorgen zonder volledig te kunnen zijn, dat begrijpt u. Hier zegt de apostel, wij hebben hier geen blijvende stad. Ons leven gaat voorbij en dat komt vanwege de zonde. En daarom is het zo noodzakelijk dat we de toekomende stad zoeken, zo zegt hij. En hoe zoekt hij die toekomende stad nu? Wel, in de eerste plaats is duidelijk uit deze hele brief dat hij die toekomende stad zoekt in het licht van de schriften, in het licht van het woord. En daarom is het toch zo belangrijk om bij het woord te leven en om naar de kerk te gaan. En om in de kerk te luisteren naar wat de Heere vanuit zijn woord tot ons zegt. En wat tot onze eeuwige vrede en tot ons eeuwig heil dient. Zoeken van de toekomende betekent dat je het zoekt bij het woord. Dat je vanuit het woord wilt leven met alle zonden en gebreken die ons allen eigen zijn. En dat we zeggen, ja, dat woord, dat geeft richting aan ons leven. Dat wijst ons de weg van de zaligheid. Dat wijst ons de weg van de vergeving van de zonde. De weg om eeuwig behouden te worden. Kijk, en dan kan het toch zo zijn. Zoals het ook bij hem die overleden is, was. Dat we onze plek in de kerk niet leeg laten. Wat had hij nog gehoopt toen hij laatst in het ziekenhuis lag? Dat hij nog terug mocht keren naar zijn woning. En dat hij nog onder het geklank van het woord in de eredienst zondag zou mogen opgaan. Het kon niet meer. Hij was te zwak en het was onmogelijk. Maar het was wel het verlangen van zijn hart. Kijk, als we de toekomende stad gaan zoeken, dan is dat toch iets wat niet gemist kan worden. Het zoeken van het woord. Het luisteren naar het woord. Het willen leven bij het woord. Kijk, en dat brengt ook tot gebed. En dat is het tweede. Zoeken is in de Bijbel altijd iets wat te maken heeft met bidden. Met smeken. Met belijden van zonde. Met erkennen van onze schuld. Mag ik het u heel persoonlijk vragen? En de vraag komt ook tot mij vanmorgen vanuit de schriften. Kennen we dat belijden van onze zonde? Dat bidden zoals dat in de psalmen bijvoorbeeld aan ons voorgebeden wordt. Heere, vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. U zegt misschien, dat is toch niet iets aantrekkelijks om je zonden en je verkeerde dingen en je schuld voor de Heere te belijden. Nee. Enerzijds niet. En aan de andere kant, ieder die daar iets van weten mag door genade weet ook. Dat het soms zo'n rust en verruiming in je hart kan geven wanneer je je zonden en schulden werkelijk voor de Heere neer mag leggen. En ze voor hem mag belijden. En zo in de weg van het ootmoedige gebed, van het belijden van onze zonden, van het smeken om het heil wat in Christus is. Zo, zegt de Bijbel, is het zoeken van de toekomende stad. Te tekenen. Maar hoe weet je dan dat je die toekomende stad ook zult ontvangen? Want u zegt misschien, ja, kerk gaan, lezen in de Bijbel, leven bij het woord, bidden, zonde belijden, zoeken van de Heere en van zijn genade, dat is nodig. Maar we kunnen het onszelf toch niet geven, inderdaad. Daarom is het ook een zaak van zoek. Daarom is het ook een zaak van ootmoedig vragen. Van eerbiedig pleiten. Of de Heere zelf uit genade het ook aan ons schenken wil. Maar tegelijkertijd mogen we ook zeggen, de Heere wil dat heil uit genade schenken aan mensen die zondaren zijn. En hoe moeilijk u het ook hebt. Hoeveel vragen er ook in uw hart kunnen leven. Hoe u soms ook met de dingen van het leven en van het sterven vastloopt. Want het zijn geen makkelijke vragen wanneer we geconfronteerd worden met de dood. En met de ellende in het leven. Met het feit dat uw vader deze laatste maanden, deze laatste jaren zijn lichaam zo zag gebroken. En dat u daar ook getuige van was. Dat zijn dingen die wij zomaar niet beantwoorden kunnen. Dat zijn de grensvragen, de levensvragen, waar ons menselijk brein te klein voor is om dat te bevatten. Maar als we met al onze vragen en met al onze zonden en met onze schuld tegenover een God die goed en recht is, leren bukken en leren buigen voor hem. Hij wil in Christus genade bewijzen. We begonnen onze schriftlezing en dat gebeurde niet zonder reden vanmorgen met dat woord wat velen van ons uit hun hoofd kennen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. en tot in alle eeuwigheid. En dat betekent dat de Heere Jezus Christus mensen met hun schuld, met hun zonde, mensen met hun rouw en met hun verdriet kan en wil en zal helpen. En dat er bij hem zoveel genade is, dat de man, de vrouw, de jongen, het meisje met de grootste vragen en met de grootste zonde bij hem redding en heil kan vinden. Want hij is dezelfde als in de dagen dat hij hier op aarde was. Toen ging hij rond in het land van de belofte, in het land van Israël, om te zegenen en om zieken te genezen en om doden op te wekken, om mensen die treurig waren en in rouw waren te troosten. Om mensen met hun zonde en met hun schuld, die zonde en die schuld te vergeven. En u zegt de Bijbel, nu hij in de hemel is, is hij nog dezelfde. En wil hij door zijn woord en door zijn geest mensen die met hun zonde en ellende tot hem vluchten, die zonde vergeven en de vrede in hun hart schenken. Zouden we dan deze God niet zoeken en hem smeken om zijn genade, nu wij nog leven in deze tijd van de genade? O familie en vrienden, stel dat niet uit. Laat dat niet van u afglijden, maar zoek de Heere die ook vanuit het geopende woord u en jullie en mij maand en roept en nodigt. Zoek mijn aangezicht. En dan is het zo dat de Heere dat heil wil geven. En wie dat heil nu ontvangen mag, mag weten dat God, ja dat de Heere Jezus Christus, een zaligmaker is, die niet alleen de vrede schenken wil op het gebed, maar ook in de moeilijkste omstandigheden van het leven troost kan bereiden. Waar moeten we de troost vinden? Juist in dagen van rouw. Als een vader, een lieve vader en opa, een geliefde vriend en broeder uit het leven is weggerukt en we iets voelen van de majesteit van het sterven. Ach, we kunnen het zoeken bij allerlei soorten van kwakzalverij die er ook in onze dagen genoeg is. Maar mensen kunnen niet werkelijk troosten. Meeleven doet goed. En het zal de familie goed doen dat u er allemaal bent vandaag. Maar u voelt net als ik dat wij mensen elkaar niets kunnen geven. We kunnen wensen, we kunnen bidden, maar verder gaat ons meeleven niet. Echt troost bereiden kan er slechts één. En dat is God door de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt in die oude profetie dat de Heere kan troosten meer dan een moeder. En dat de Heere zich kan ontfermen meer dan een vader. Ach kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden, laten we dan toch de troost daar zoeken. In de weg van de bekering en van het geloof. Want de Heere troost, echt. Er zijn mensen die zware verliezen geleden hebben. En die daardoor genade echt mogen weten. En echt mogen ervaren. En weet u wat het allergrootste is? En dat is het laatste aspect van de tekst toch van vanmorgen. Dat de Heere niet alleen maar genade wil geven en troost wil schenken bij het leven. Maar dat wat hij schenken kan en wil en zal, dat dat zich uitstrekt over de grenzen van dit leven heen. Over de dood heen. De apostel zegt, wij zoeken de toekomende stad. Dat is de hemelstad. Paulus weet, de schriften zeggen het heel duidelijk, dat er na dit leven nog een leven is, eeuwig leven. En dat er voor degene die zich tegen de Heere verzetten en de Heere niet kennen, de eeuwige dood is, ontzaglijk. Maar Paulus zegt, ik zoek, wij zoeken het eeuwige leven. Het leven met God. De stad die fundamenten heeft. De hemelstad. Waar God is, waar Christus is. Waar geen honger, waar geen dorst, waar geen ziekte, waar geen zonde, waar geen leed, waar geen pijn, waar geen vragen, waar geen tranen meer zijn. Dat zoek ik. Zoeken wij die hemelstad ook in de weg van het ootmoedig belijden en pleitend smeken om genade. Dat is de boodschap die ten diepste en ten slotte toch tot ons allen komt. Laten we die stad zoeken en onszelf geen rust gunnen, geestelijk, voordat we het op grond van de schriften weten mogen, dat ook ons na de dood het leven bereid is. En God ons wil aanzien in zijn gunst. Kinderen, kleinkinderen. En ook de vriend van broeder Van de Polder, de heer Van Nimwegen, willen we niet vergeten. U bent in deze omstandigheden vervuld met verdriet. Veel is u ontnomen. En de vragen vermenigvuldigen zich. En als we straks met elkaar de laatste gang naar de doden akker willen maken, dan hebt u het moeilijk. En dat is te begrijpen. Want daar nemen we afscheid. Voorgoed. Wij hebben immers geen blijvende stad. Maar laten we dan toch over het diepe graf, wat hier gedolven is, heen zien. En laten we het elkaar mogen zeggen vanuit het geopende woord. Er is een God. En hij spreekt in zijn woord. En hij zegt tot ons. Zoekt u. Zoek jij mij. Zoekt u. Zoek jij de toekomende stad. Want daar alleen is vastigheid, vrede en rust te vinden. Voor alle die als verloren zondaren in zichzelf de zaligheid leerden zoeken buiten zichzelf. In Jezus Christus, onze Heer. Amen. Willen we samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen opnieuw voor uw aangezicht. Wij erkennen u en zeggen uw naam dank dat we uw woord mogen hebben. Het woord wat eeuwig zeker is en wat eenvoudige, zondige mensen wijsheid leert. Heere, geef dat we het ter harte mogen nemen. Doe uw woord indringen. En laat het zo mogen zijn dat uw woord ons nooit meer loslaat. Wij mogen nog zijn in het heden van de genade. Wij mogen nog gewaarschuwd, genodigd en vermaand worden. Heere, geef dat we die woorden ter harte nemen. Schenk dat aan kinderen, kleinkinderen, aan familie en vrienden. En wil u geven dat we die toekomende stad, dat heil in Christus, mogen zoeken. Wil u zijn, Heere, met de kinderen en met de kleinkinderen. Wil u zijn met de vriend van broeder Van de Polder, de heer Van Nimwegen, die zoveel voor hem heeft mogen betekenen. Wil u geven, Heere, dat zij vertroost mogen worden door u. En ook de kracht mogen ontvangen om straks met ons allen de gang naar de doden akker te maken. Wil u geven, Heere, dat wij allen opgezocht mogen worden. Door uw goddelijke genade en werk in onze harten. En wanneer wij staan straks bij het geopende graf. Laat het in onze harten mogen leven. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Ontferm u zo over ons. Vergeef het zondige en verkeerde wat ons aankleefde en ook bij en in ons was in dit uur. Wil u het vergeven in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus. En wil u geven dat we, wanneer we straks hier weer samen hopen te zijn na de begrafenis. En uw woord dan nog gelezen wordt en met dankgebed besloten wordt. toch ook mogen zeggen, dwars door het verdriet en door de tranen heen. De Heere heeft toch gesterkt. Heere, wil u dat doen? Uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Geachte aanwezigen, vandaag 30 mei 1995 nemen wij afscheid van Koos van der Polder. Wij nemen afscheid van mijn vader, van mijn schoonvader, opa, oom, neef. Wij nemen afscheid van een verre kennis tot een zeer goede vriend. Kortom, van een persoon die zich kon verheugen in een ongekende populariteit. Waar je met hem ook kwam, altijd was er wel iemand die riep, hey Koos, jij hier, wat moet dat hier? Dan volgde een kort, frivol gesprek, dat vaak gepaard ging met de overhandiging van de een naar de ander van een sigaar. Nooit was het hem te veel om voor een ander iets te doen. Iemand een hart onder de riem te steken, of iets humoristisch te vertellen. Koos van der Polder, een graag gezien figuur. Voor wat dat betreft mogen mijn vader voor ons allen een voorbeeld zijn. Ook geliefde personen moeten een keer het tijdelijke inwisselen voor het eeuwige. Zeker niet wil ik de indruk wekken dat mijn vader slechts goede eigenschappen kende en vervallen in bekende clichés zoals van de doden niets dan goeds. Integendeel, hij kende ook negatieve eigenschappen. Maar is het niet zo dat juist deze twee extremen, positieve en negatieve eigenschappen, de mens door de tijd heen hebben gevormd, om misverstanden omtrent het ziektebeeld van mijn vader weg te nemen, wil ik kort ingaan op het verloop hiervan. Zo'n 3,5 jaar tot 4 jaar geleden constateerden de doktoren een kwaadaardig zwel in de longen, dat naar het scheen goed te opereren viel. Hij moest alleen voldoen aan bepaalde criteria om geopereerd te worden. Zo gaat dat tegenwoordig. Spoedig daarna onderging hij deze operatie inderdaad. Waren het niet dat hij te kampen kreeg met twee zware, zeer zware longontstekingen, was mijn vader naar alle waarschijnlijkheid reeds na 2 weken thuis geweest. Daarna ging het alleen maar bergopwaarts, tot zo'n 3/4 jaar geleden. Toen de ziekte opnieuw de kop opstak, en omstreeks half oktober kregen mijn vader en ik de mededeling dat er niets meer aan te doen viel. En het slechts nog een kwestie van tijd was. Het verdere verloop is u bekend. Mijn vader heeft het lot moedig aanvaard, zonder opstandig te worden. Tot op de laatste dag behield hij zijn gevoel voor humor en de belangstelling voor zijn medemens. Rest mij nog enige woorden van dank. Ik wil dominee Baars danken voor het leiden van deze rouwdienst. Het personeel van de Samaritaan, dat mijn vader zo ontzettend goed heeft verzorgd en zo aardig is geweest. De heer Van der Slik voor de wijze waarop hij de uitvaart leidt. U allen voor uw aanwezigheid hier en de vele kaartjes en bezoeken die u mijn vader heeft gebracht. Tot slot, eigenlijk had ik hiermee willen beginnen, wil ik dat groepje mensen, en in het bijzonder één persoon, zijn naam hoeft geen betoog, zeer bedankend voor hun trouw bezoek vanaf de eerste dag van zijn uiteindelijke fatale ziekte, tot op de laatste dag toe, zelfs tot de laatste uren van zijn leven. Jullie waren er toen mijn vader jullie zo hard nodig had. Immers, mijn vader had altijd zo'n behoefte aan mensen om zich heen, zoals ik weet. Ze hebben niet alleen voor mijn vader, maar ook voor mijn wederhelft en mij zo ontzettend veel betekend. Ik dank u.
afscheid willen spreken, die krijgen hiervoor nu de gelegenheid. Dan is nu thans de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zegt om de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. De heer C.H. van der Polder, mevrouw van der Polderbreuk en de heer J. van der Meer. De heer W. van der Polder, mevrouw van der Polder Breeman, Jeroen van der Polder en Simone van der Polder. Baas, de heer Breu en mevrouw Breu van den Eden Petersen. Andere familieleden en aanwezigen zich op eigen gevoel bij de begraafdestoet aansluiten.
Geachte familie en andere aanwezigen, wij zullen naar goed gebruik deze begrafenisplechtigheid afsluiten met het lezen van de gedeelte uit Gods woord en daarna hoop ik u voor te gaan in gebed. We openen de schriften ook nu, evenals op de begraafplaats, in het boek van de psalmen. En ik lees enkele versen uit psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. Want hij weet welk maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. De dagen van de mens zijn als het gras. Gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Tot zover. Ik ga u voor in gebed. Wij zoeken, o Heere, aan het einde van dit droevig uur uw aangezicht. En nemen samen, zoals we hier zijn, de toevlucht tot u in het gebed. Dat is geheel in de lijn van wat eerder in deze rouwdienst gesproken en beluisterd werd. Het is ook in de lijn van hem die deze ochtend begraven werd. Een lieve vader, een grootvader, een vriend, een oud collega. Ook hij, o Heere, hij kende de worstelingen en de moeite van het leven. En ook hij kende de weg van het gebed en ging die. Tot u is dan ons gebed, nadat we nog een gedeelte uit uw heilig woord hebben gelezen. En wat blijkt het, Heere? Wat hebben we het gezien? Dat dit leven betrekkelijk is en kwetsbaar. En dat aan een leven een einde komt. Ja, uw woord zegt het. Ons leven is als een bloem die op het veld stond, die pronkte. Het leven, o Heer, het wordt afgesneden en het is er niet meer. En wij moeten uw heilige naam belijden dat we aan die werkelijkheid zo dikwijls voorbij leven en dat we daar zo weinig bij stilstaan. Maar het blijkt toch waar te zijn. Uw woord is waar. We hebben het deze morgen gehoord en we hebben het ook gezien samen. Dat deze bloem ook is afgesneden. En nog even, haar plaats kent haar niet meer. Tot wie zullen we dan gaan, o Heere? Tot wie? Dan tot u alleen. Want bij u zijn woorden van leven, van eeuwig leven. We bidden u voor de kinderen en voor de kleinkinderen, Jeroen en Simone. Gedenk ze, Heere. Er is verdriet gekomen, pijn, smart en moeite. En nu is er veel meeleven en dat doet goed. Dat ondersteunt, dat geeft kracht. Maar het is te kort. U alleen kunt troosten. Een troost die een werkelijke troost is. Die werkelijke ondersteuning geeft. Die kracht verleent. Heere, wilt u het schenken? Wilt u het geven, Heere, aan kinderen en kleinkinderen? En aan de vriend, de Heer van Nimwegen, die zoveel voor onze overleden broeder betekende. Gedenk ze allen, Heere, en neem ze onder uw hoede. Wilt gij het geven, dat ze iets mogen kennen daarvan, niet alleen van de gebrokenheid van het leven, maar ook van de kracht die gij wilt schenken, ja, van de genade die gij wilt verlenen. Heere, wij mogen dat voor ons allen bidden. Laat er een sprake zijn uitgegaan, ook van dit sterven. We hebben onze broeder gekend. Hij was een zeer authentiek mens. Zijn leven was dikwijls een bruisend leven. Aan de andere kant kende hij ook moeite en tragiek. Aan dat alles is nu een eind. Heere, geef dat wij, staande rondom de groeven en hem nastarend, niet alleen naar beneden gezien hebben, maar dat we opzien tot u die heil en kracht kunt schenken. Wij zeggen uw naam ook ootmoedig dank voor wat u in deze man, in deze vader en vriend, in deze grootvader, in deze collega aan ons allen geschonken hebt. Heere, wilt gij nu met ons gaan en met ons zijn? Het is nimmer naar verdienste. We kunnen niet wijzen op iets wat in onszelf is. Maar nu is er één, o Heere, die ook de weg van het lijden en van het sterven gegaan is. En dat voor anderen, voor zondaren, voor degenen die hun betrouwen op hem leren stellen. Schenk het in uw ontferming. En wilt gij zo met ons allen zijn, tot roem en prijs van uw naam. Opdat we mogen eindigen daarin, dat al is dit leven beperkt, dat we kracht en sterkte van u hebben mogen ontvangen. Al bezwijkt dan ons vlees en ons hart, dan zijt gij de rotssteen. Ja, tot in eeuwigheid. Amen.